Ik ben niet anders gewend, dus dat is... Als ik vroeger de telefoon opnam thuis, of gewoon als ik, toen ik al lang getrouwd was, het huis was, en ik zei met Dick, dan zei ze, is je vader thuis? En dan zei ik, dus ik ben er helemaal mee vertrouwd, maar het is al een stuk beter dan de vorige keer toen ik hier was. De vorige keer toen ik hier was, stond ik achterin en tussen iemand, welkom, u bent gastspreker geloof ik hier. Ik zei, ja dat klopt. Ja, ik ken uw naam niet, maar u bent de vader van een bekende Nederlander. Maar ik kan even niet op zijn naam komen. Ik denk, nou, dat schiet ook lekker op. Toen fluisterde iemand in zijn oor, dat ik toevallig ook een zoon heb die wat meer in beeld is, maar ik heb nog veel meer kinderen natuurlijk. Ik moest laatst ergens spreken, een paar weken geleden, en daar werd ik geïntroduceerd als een voorganger in rusten. En dat zie ik dan zo helemaal voor me, dat op je tegel staat als je er niet meer bent of zo, voorganger in rusten. Maar ik ben nog volop bezig. Ik heb geen verantwoordelijkheid meer in de gemeente in Roosendaal. Die gemeente hebben wij mogen stichten en meer dan 30 jaar mogen leiden. Maar ik geniet nog van alle andere dingen die God op ons pad geeft. En Thomas noemde er al een paar. En ik vind dat heel bijzonder. En ik vind het ook bijzonder jullie midden te zijn. Ik reed hier vanmorgen naartoe. En dat is wel heerlijk. Als ik dan ergens naartoe rijd, dan zie ik alle mensen in beweging. En nu was een hele stroom van caravans en auto's volgeladen op weg naar het zuiden. Want jullie hebben al vakantie in Roosendaal nog niet. En dan denk ik, mensen, ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben. Een heleboel mensen die gingen richting Brabant, omdat de Tour de France door Brabant gaat vanmiddag. En denk ik, hoop dat jullie allemaal een goede dag hebben, maar ik zou vanmorgen niet willen ruilen. Dat meen ik oprecht. Ik vind het altijd fantastisch om in het huis van God te zijn. Als ik op vakantie ben, zoek ik altijd een plek waar ik ook met anderen kan samen zijn. Ik vind dat zo belangrijk. En ik vind het fijn om in Boskoop te mogen zijn. Over dat één keer per jaar, ja, kijk, ik kan dat niet beloven. Zolang God me de kracht geeft om dat te dienen. Het is heel grappig, want als je met pensioen gaat als voorganger, of als predikant, dan ga je met emeritaat, heet dat officieel. Toen dacht ik op een ogenblik, wat zou dat eigenlijk betekenen, emeritaat? Heb ik dat eens nagezocht, dat komt uit het Latijn. En dat betekent iemand die uitgediend is. Nou, daar kom je als christen dus nooit voor in aanmerking, dat is erg simpel. Maar het heeft eigenlijk te maken dat toen het Romeinse leger vroeger overal vocht en oorlog was, dan waren ze zo'n 20, 25 jaar, waren ze militairen. En als ze dan uitgediend waren, dan kregen ze van de keizer een stukje land om te gaan wonen. En dan gingen ze met emeritaat. Ik heb geen stukje land gekregen en ik ben nog steeds volop bezig en ik heb één verlangen. En dat meen ik met mijn hele hart. We zongen dat vanmorgen onder leiding van Jaap en ik meen dat met mijn hele hart. Dat het kennen van God en het blijven kennen van hem, en hem steeds beter te leren kennen, de passie van mijn hart zal zijn en zal blijven. Ik heb het geweldige voorrecht dat ik bij meer dan een halve eeuw de Heer Jezus mag kennen. Maar ik heb nog nooit het gevoel dat ik zeg van nou, het is wel genoeg. En ik, God beware mij, beware ons, dat we ooit op dat punt komen. Maar dat we 's morgens komen in dienst, dat we God mogen aanbidden. En dat het onze harten raakt. Dat de liederen, de tekst onze harten raakt. Dat we echt hem steeds beter leren kennen. Dat is het gebed van mijn hart. Het is trouwens een beetje vreemde tijd altijd deze tijd. Die vakantieperiode, ik hoor al mensen zijn met vakantie. Activiteiten komen tot stilstand. En wat gebeurt er allemaal? Het hele land heeft een grote drukte. Rond Oranje, natuurlijk allemaal prachtig en mooi. En wat me eigenlijk trof, dat had eigenlijk te maken met de preek van vorig jaar. Ik heb vorig jaar gesproken over volharding en motivatie. En geëindigd met dat voorbeeld van die hardloper die eigenlijk door zijn vader gesteund, toen hij geblesseerd was, over de finish kwam. En deze krantenkop die trof mij eigenlijk vrijdag in het AD. We gaan winnen. Ik denk, dat is nog eens taal. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 1 Korinthe 9. Ren als de atleet die wint. Moet je voorstellen, onze jongste dochter nam vorige week mee in de 10 kilometer in Roosendaal. In die bloedhitte ging ze 10 kilometer hardlopen. Stel je voor dat je nou gaat lopen en je zegt aan het begin, luister eens, het wordt toch niks. Sommige mensen durven dat niet. Hè? Je kent de gelijkenis van de man met ene talent, die verborg maar gelijk. Als je nou zo gaat lopen, zo gaat beginnen, zegt van nou, het wordt toch niks, dan kan je beter naar huis gaan. Paulus zegt, je moet zo lopen, je moet zo bewegen als de atleet die wint. Vanuit je geweldige motivatie en een hart wat naar God uitgaat. Ik moest er ook aan denken dat, stel je voor dat ze vrijdag verloren hadden. Dan had u gisteren bij de supermarkt alle oranje toeters, pruiken en closetrollen en chips voor de halve prijs gekregen waarschijnlijk. Want zo snel gaat het allemaal, het is zo weer voorbij. En toen moest ik denken, wat een geweldige rijkdom hebben wij. Dat in alle betrekkelijkheid van het leven, alle dingen die voorbij gaan. Eén ding is wat onveranderd blijft. Ook op deze dag, en dat is de trouw van God. Daar wil ik over spreken. Ik wil spreken over de trouw van God aan Israël. Ik wil spreken over de trouw van God aan ons. Maar u komt vanmorgen niet weg. Want ik wil ook iets zeggen over onze trouw naar God toe. Het is niet mogelijk om over de trouw van God, om die los te koppelen, de trouw van God naar ons toe, aan zijn trouw aan Israël. God beloofde Abraham een, niet alleen een nageslacht, maar ook een land. En hij zei, Genesis 12 vers 7, ik noem ook wat teksten die je misschien kunt opschrijven, nog eens na kunt lezen. Hij zei in Genesis 12 vers 7, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Geen ander volk in de geschiedenis van de wereld heeft de belofte van een land gekregen. Genesis 12 vers 7. De slavernij in Egypte moest nog komen. Evenals de Babylonische ballingschap. Het Romeinse Rijk zou nog gaan heersen. Het Griekse Rijk, het Persische Rijk. De totale verwoesting van de tempel. Dat is ook de periode waarin de naam Palestina ontstaan is als een uitdrukking van haat tegenover het volk Israël. De vervolging van de Joodse mensen de eeuwen heen, bijvoorbeeld in Spanje, met name vanuit de katholieke kerk. Een gigantische vervolging van het Joodse volk. Met als climax natuurlijk de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Maar God is trouw. En hoewel vanaf de vorige eeuwwisseling talloze zogenaamde Zionisten teruggingen naar Israël om daar hun plek weer te vinden, is de geweldige grote doorbraak gekomen in 1948, toen de staat Israël weer een staat werd en werd teruggegeven aan het Joodse volk. En dezelfde dag vielen de Arabische volken, de Arabische legers, Israël aan met een strijd die nog steeds voortgaat. Maar als je vandaag de dag in Israël komt, en ik heb het voorrecht om daar toch elk jaar wel een keer te zijn, dan zie je dat die belofte van God in vervulling gaat. Oh nee, u moet goed weten, heel veel van de mensen die in Israël wonen, zijn gewoon seculiere mensen. Geloven helemaal niet in de God van Israël, maar zijn wel Joodse mensen. Maar God heeft zijn belofte gegeven. En ik heb een paar prachtige teksten daarover. In Zefanja 3 vers 18 tot 20, daar zegt de Heere God dit. In die tijd breng ik jullie terug en ik zal jullie verzamelen. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik in jullie lot ten goede keer. Hoe God het lot heeft gekeerd. Ik heb met mensen gesproken die zijn gekomen met hun grootouders. Hun hebben gepionierd, hebben met handen gegraven. Om dat land wat God ze beloofd had weer tot een land te maken wat zou bloeien en het zou groeien. Zacharia 8 vers 3 tot 8, daar zegt, dit zegt de Heer, ik keer terug naar Sion en kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten, stad van trouw. En opnieuw zullen op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Ze zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. Trouw van God is onwankelbaar. Maar zowel in het Oude als het Nieuwe Testament worden geconfronteerd met de plannen van God, met het doel voor het volk en het land Israël. Een van de grootste misleidingen die in de kerk is binnengekropen, die eigenlijk zelfs zijn wortels al heeft voor de hervorming, is het feit dat wat wij noemen de vervangingsleer. dat de gemeente de plaats heeft ingenomen van Israël. Dat is een grote leug. Dat is een valse leug. Zelfs Luther heeft dat verkondigd. En u kunt zich voorstellen dat die SS-officieren met hun koppels om en met op de tekst staan God is met ons, in de ogen van veel Joodse mensen als een gruwel is blijven steken. En ook de christelijke herinnering daarom zo moeilijk is. Nou, God heeft zijn plan met de gemeente, daar geloof ik in. En God heeft zijn plan met Israël. En er is een geweldige, prachtige ontwikkeling. Er is net met Pinkster een nieuw boek uitgekomen van David Paulson. Dat heet Israël in het Nieuwe Testament. Ik kan het u van harte aanbevelen. Ik heb de vertaling doorgenomen vooraf. Het is een geweldig boek. Nou, God heeft zijn plan met de gemeente, en daar geloof ik in, daar ben ik van harte van overtuigd. En God heeft zijn plan met Israël. Maar de gemeente heeft niet de plaats in van Israël. Maar samen, zoals de Bijbel dat zegt, dat wij worden gedragen in die edele olijf. Daar mogen we in meeliften, alles wat God doet. Eind vorig jaar is er door de Palestijnse kerkelijke leiders aan de leiders van de PKN in Nederland een document overhandigd met de oproep om Israël en de producten van Israël te boycotten. Gelukkig hebben heel wat vooraanstaande predikanten daar afstand van genomen. Maar er is een voortdurende strijd gaande. Ze is altijd een strijd gaande is tegen de belofte van God. Ook in je eigen leven ervaar je dat. Op een andere schaal misschien, maar dat gebeurt. En het is heel simpel. Wie niet gelooft in de Bijbelse belofte, is eigenlijk geen gesprekspartner. Je bent uitgepraat. En heel snel zie je dat bij sommige mensen dan een antisemitische houding komt. De katholieke kerk heeft dat jarenlang heel sterk gehad. En nog op veel plaatsen, maar gelukkig breken ook daar mensen van los. En het gaat in tegen het woord van God. Ik wil graag benadrukken, de Bijbel maakt duidelijk dat God zijn plan zal volvoeren. Met het Joodse volk en Israël en God zij dank met de gemeente. Daar ben ik zo dankbaar voor. Het zijn geen tegenstrijdigheden. God is trouw aan Israël, maar God is ook trouw aan ons. En als je daarmee bezig bent, dan word je zo ongelooflijk bemoedigd in je leven. Als je nadenkt over de trouw van God. Deuteronomium 7 vers 9. Daar zegt de Heere God, die zegt dit. Deuteronomium 7 vers 9. Besef dus goed. Alleen de Heer uw God is een God. En Hij houdt woord. Alleen de Heer uw God is God. En Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft. En die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Ik dacht dat hij dat een geslacht 40 jaar was. Mensen zeggen, nee, dat is tegenwoordig 25 jaar. Maar dat is het duizendste geslacht. Dat is nog een keer 25 maal 1000. Dus 25.000 jaar terugrekenen. Dan delen wij in die belofte. Dat God zijn belofte nakomt en trouw is. Hij is trouw. Lieve mensen, ik ben heel diep onder de indruk van de trouw van God. In zoveel opzichten. Ik vertelde net even vooraf aan Thomas en Nella. Zomaar in je eigen leven. Onze jongste zoon, we hebben 5 kinderen. Onze jongste zoon Gideon heeft het syndroom van Down. En is daarnaast ook lichamelijk beperkt. En we hebben met diepe vreugde, met grote vreugde, 23 jaar voor hem gezorgd. Door alle processen heen, ook van ziekte en alle dingen meer. Gelukkig sociaal zich sterk kunnen ontwikkelen. Hij is ook medewerker bij de Pinksterconferentie. Hij heeft hem gebruikt een rolstoel. En we hebben al die jaren voor hem gezorgd. En dan denk je, hoe moet dat in de toekomst als je ouder wordt? En sinds februari woont hij in een woongemeenschap. Eigenlijk wat onze droom was, daar woont hij. En daar trekt hij samen op met jonge mensen van zijn leeftijd. En Wij hadden altijd het verlangen, we zeiden hij moet komen op een plek, ik kom uit Brabant natuurlijk, waar we nu wonen. En hij heeft niks met de wereld van Frans Bauer, met alle respect voor wat Frans Zing doet en zo, als je daarvan houdt. Maar in ieder geval, dat is niet zijn wereld. Zijn wereld is anders en we zeiden, we moeten op een plek komen opwekkingsliederen klinken. En die klinken daar. En we hebben gezien hoe God erin voorzien heeft, hoe hij daarvoor gezorgd heeft, hoe die mogelijkheden heeft gegeven dat het ging gebeuren. Met dankbaarheid kijken we ernaar. Dan zien we de trouw van God. We hebben niet een lijstje hangen van, nou omdat je dit gedaan, omdat je voorganger bent geweest, heb je wat meer voorrechten of ben je beter af. God is trouw aan degene die hem lief hebben. En ik ben diep onder de indruk van de trouw van God. En als ik aan u zou vragen, als je erover nadenkt, hoe ervaart u en hoe ervaar jij de trouw van God in je leven? Hoe ervaar je dat? Sta je wel eens stil bij de trouw van God? De trouw van God uit zich in het patroon van elke dag. De dag begint, het wordt licht. En de avond daalt, het wordt weer donker. En Gods trouw wordt elke dag opnieuw beschreven. En elke dag mag je die ervaren. Hoe groot is zijn trouw? Psalm 108, vers 5. Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk. Ze gaan hoger dan het blauw van de hemel. Uw trouw is net zo min op te meten als de afstand tot de wolken. Dat is erg leuk, want dat is natuurlijk geschreven in een tijd dat er nog geen vliegtuigen waren. Nu zeggen ze als je vliegt, we vliegen op 10 kilometer hoogte. In die tijd kon men alleen maar omhoog kijken. En dan zegt de psalmist, uw trouw, rijk tot aan de wolken, is onmeetbaar. Is zo oneindig groot. Prachtig dat God soms die voorbeelden gebruikt. Daar kan je zo enthousiast over worden. Hè? Als God onze zonde wegdoet, heeft hij wel eens nagerekend. Dan doet hij ze zo ver. Dat vind ik zo mooi, want hij doet ze niet zo ver van het oosten als verwijderd is van het noorden. Want dat kan je namelijk meten. Want het oosten, het noorden en het zuiden, dat kan je meten. Maar hij zegt, zover als het oosten verwijderd is van het westen, dat is onmeetbaar. Want je kunt rond blijven gaan en het oosten blijft oosten en het westen blijft westen. De Noordpool en de Zuidpool liggen vast. Zo groot is God. Zijn trouw is zo groot. En hoe lang zit het met de duur van de trouw van God? Bij elke huwelijksbevestiging vragen wij het bruidspaar om elkaar trouw te beloven. Helaas wordt die belofte bij 1/3 van alle huwelijken verbroken. Het is ook geen wonder dat het begrip trouw bij een hoop mensen, ook bij jongere mensen, zo beschadigd is, besmeurd is. En een wanklank heeft gegeven. Maar de trouw van God, Psalm 117, prijst de Heer alle volken, laat alle mensen hem loven, want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot, ja, dat mag u best harder zeggen, tot in eeuwigheid. Dat duurt nog een poos, lieve mensen. Ik weet niet hoe lang. Toen wij gingen trouwen 45 jaar geleden, bijna 45 jaar geleden, zei mijn vrouw Nelly, laten we nou maar simpele dingen kopen, want de Heer komt spoedig terug. Ik heb dat gezegd, we hebben intussen het een paar keer moeten vervangen, want dat is nog niet gebeurd. Maar het is wel een geweldige belofte, dat hij is trouw tot in eeuwigheid. Wat een bijzondere belofte. Nou, een van de mooiste voorbeelden, vind ik, in de Bijbel, is het verhaal van Jeremia en Klaagliederen. Als u meekijkt in Klaagliederen hoofdstuk 3. Klaagliederen is niet altijd een favoriet boek om te lezen. Mensen slaan dat soms over, de titel spreekt niet zo aan. Maar Klaagliederen liggen sommige van de diepste geheimen van omgang met God. Nou, Jaap die vertelde net, als je wel eens in de put zit, dan was je helemaal niet ziet zitten. Nou, Jeremia kan je er alles over vertellen. Hij is het voorbeeld van wanhoop. Uitzichtloosheid, verdriet. En dat is opgetekend in klaagliederen. Hij gaat door een ongelooflijk diep dal. Je moet je voorstellen, de profeten in Israël hadden het niet makkelijk. Ze werden uitgelachen, ze werden bespot. Ze kwamen soms in de gevangenis terecht. En telkens meer moesten ze handelen met een onhandelbaar volk. Op een moment in zijn leven heeft Jeremia wat iedereen in zijn leven wel eens meemaakt. Ik ben opgegroeid in een tijd dat je in de evangelische wereld, of in de volle evangelie wereld, mocht je nooit zeggen dat het eens niet goed ging. Kent u dat? Want soms gaat het wel eens niet goed. En dan heb je van die liefdevolle broeders, die in die tijd had je, die staan bij de deur en dan kom je binnen en die zeggen, wel, goedemorgen, halleluja, altijd prijs de Heer, hè? Ja, wat moet je dan zeggen? Ja, dan zeg je niet, nou vandaag niet, maar je denkt, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want soms is het niet altijd prijs de Heer. En soms komen ook christenen als op zondagmorgen met hoofdpijn naar de dienst toe. Of hebben ze een zware week gehad. Dat is de werkelijkheid. Daarom is het ook zo goed om naar het huis van God te gaan. Om door het woord van God te worden opgebouwd. Om in de tijd van lofprijs en aanbidding je hart naar God uit te richten. En niet weg te blijven. Ik heb mensen die meemaken als ze weten dat de avondmaal is, blijven ze thuis. Omdat ze het moeilijk hebben. En dat is juist de plaats waar je moet komen. Omdat het offer van Jezus je verzoent met God. En je zonde wil vergeven en je zonde wil reinigen. Dan moet je niet voor thuis blijven. Dan moet je juist ertoe komen. En Jeremia, die gaat door zo'n diep dal heen. En hij noemt dat, in vers 17 zegt hij dan van Klaagliederen 3, ik weet niet meer wat geluk is. Er is geen hoop meer, geen kracht. Mijn kracht is als sneeuw voor de zon verdwenen, want hij denkt, de Heer heeft me verlaten. Ik heb vreselijke jaren, vers 20, ik zal altijd in droefheid leven. Nou, dat is een hoop ellende bij elkaar. Waar of niet? Ik weet niet of u het wel eens zo diep bent gegaan, maar sommige mensen gaan door de diepte heen. Door diepe verdriet en diepe zorg en diepe pijn, diepe worsteling in hun leven. Maar dat is niet het einde. Want dan lees ik in Klaagliederen 3 vanaf vers 21, dan zegt Jeremia dit. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast, dubbele punt. Als er een dubbele punt in de Bijbel komt, moet je altijd lezen wat er staat. En niet ophouden. Want na een dubbele punt komt er meestal een verklaring. En dan zegt hij dit. Prachtig. Hij zegt, toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Vers 22, genadig is de Heer, we zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Dat is de omkeer. Als je in je omstandigheden blijft zitten, dan blijf je ronddraaien. In je problemen, in je zorg, in je verdriet, in je pijn. En dan kom je er niet uit. Kent u dat verhaal van die twee kikkers die in een schaal room vielen? Kent u dat verhaal niet? Nee? Nou, het schiet me eens te binnen, ik schrijf dat nooit op. Ik kan dan die dingen nooit onthouden, anders als ik het op zeg. Nou, er waren twee kikkers die vielen in een schaal room. Dat stond op een aanrecht en dat moest toch geklopt worden. Dus die schaal room en die twee kikkers die vielen erin. Ik wist ook niet waarom ze er zaten, maar ze vielen er in ieder geval erin. En de een die zegt, joh, dat is hopeloos, daar kom je nooit meer uit. En die gaf het op en die ging onder in de room. Die tweede dacht, ja, uitkomen wordt moeilijk, maar ik ga gewoon maar rondzwemmen. En die ging heel krachtige slagen, ging die in die schaal room zwemmen. Oh, u begrijpt het al? Ja? Dus de room werd stijf en hij stapte uit de room over de schaal en dacht, nou ja. Maar de worsteling was, hij ging niet onder, hij ging door. En dat is wat de Gods belofte is. Als je gelooft in zijn belofte, je kunt of ondergaan in zoveel, in zo'n medelijden situatie of zo'n pity party, zeggen de Amerikanen terechtkomen, dat je er niet uitkomt. Maar hier zegt Jeremia, ik geef de hoop niet op. Maar waar ik aan vasthoud, is dat de trouw van God elke dag nieuw is. Elke dag vers. Bij alle versproducten die te koop zijn, is de trouw van God elke dag vers. En hoe krijg je dat? Eigenlijk geeft hij zelf het antwoord in de versen die volgen. Vanaf vers 24. Ik verwacht alles van hem. Weet je, mensen stellen teleur. Ik stel mensen teleur, ik heb mensen teleurgesteld. Mensen bij mij teleurgesteld. Maar als je verwachting van hem is, als je hoop op hem is, als je ook beseft dat je enig bezit, alles wat je hebt, dat dat van hem is. Als je daar op je blik richt. Toen Ellie en ik, mijn vrouw en ik, elkaar leren kennen, hebben wij samen gekozen. Ik zei, ik heb een tekst voor mijn leven, zei ze, ik heb er ook een. Het bleek dezelfde tekst te zijn. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al dit andere zal je bovendien geschonken worden. Waar richt je op? Wat is je doel van je leven? Jeremia zegt, ik verwacht alles van hem. Het is goed om op hem te wachten, om hem te zoeken. Het is goed om hem te vertrouwen, te wachten op hulp. Het is goed, ook zegt hij vers 40, om jezelf te onderzoeken en je schuld te bekennen en terug te keren naar de Heer in alle situaties van je leven. Om te komen bij Elohim en te geloven, hij wil het herstellen. In vers 41 vind ik zo prachtig. Daar staat, laten we onze harten en onze handen opheffen naar God in de hemel. Ik sprak over dit thema op een weekend met mensen met verstandelijke beperking. Dat wordt georganiseerd van het huis waar onze Gideon is. Ik sprak over die tekst. Ik zei, weet je, dat is zo mooi. Dat je je hart en je handen kunt opheffen. Dat is een bewuste keuze. En een van de deelnemers, een van de jongens, die zei, Henk, weet je wat dat betekent als je je handen opsteekt? Ik had natuurlijk, weet ik wel, dat zegt de Bijbel. Hij zei, ja, ik heb een mooie betekenis. Hij zegt, als je je handen opheft, dan maak je een trechter. En dan kan God zijn zegening aan je geven. Mooi, hè? Als je beperkt bent in je verstand, je kunt iemand anders vertellen wat Gods trouw voor je betekent. En sinds die dag, als ik mijn handen ophef, doe ik niet eens een bewuste keuze omdat de Bijbel het zegt, dat ik het geweldig vind in mezelf van God te geven. En denk ik, wauw, Heer, ik mag een trechter maken, waardoor uw trouw naar mij toekomt. Wat een geweldige belofte. Ik mag mijn handen met mijn hart, ook mijn handen op en zeggen, Heer, uw trouw is zo groot, zo oneindig, zo geweldig. Dank u wel voor die trouw. Maar tenslotte dit. Gods trouw aan het volk Israël is duidelijk. Gods trouw aan ons is duidelijk. Maar hoe zit het met onze trouw? Als we het volk Israël bekijken, denken we, ja, dat een stelletje was dat ook. Hè? Nou weet u, als ik in de spiegel kijk, heb ik genoeg aan mezelf. De vraag is altijd, hoe zit het met mijn trouw? Mijn trouw aan mijn vrouw. Uw trouw aan uw man. Partner. Kinderen. Kleinkinderen. Uw maatschappelijke taak. En uw taak binnen de gemeente. Hoe is het met uw trouw? Ongeveer 500 jaar geleden had je in Nederland mannenclubs. Dat waren mannenclubs die kwamen bij elkaar om te praten. Nou, kunnen Nederlanders dat goed, hè, praten. Ik luister veel naar Radio 1 als ik onderweg ben of zo. En ik ben altijd helemaal verbaasd dat voor elk onderwerp wel iemand is die erover kan praten. Heb je dat gemerkt? Een hoogleraar in dit, of een hoogleraar dat, of een deskundige in dat. Je noemt maar een onderwerp, het meest domme onderwerp, of er is wel een iemand die er iets over kan zeggen. Heb je dat? Wij kunnen geweldig praten. We zijn ook geweldig kritisch. Nederlanders, ik las eens een uitspraak van iemand die zei, Nederlanders hebben al zoveel commentaar, zoveel kritiek en zoveel te klagen, dat als de klaagmuur te koop was, had hij al lang in Nederland gestaan. Dat... Maar wij zijn een volk van praters. Nou, zo'n 500 jaar geleden, en een van die groepen was de meest bekende, die heette de Haarlemse Rederijkers. Heeft u er wel eens van gehoord? De Haarlemse Rederijkers. Rederijk, ze praten veel. En die clubs die kwamen bij elkaar, die deden niks anders dan praten met elkaar. En dat was hun thema. Maar die Rederijkers, die hadden een prachtig thema. Een motto. En hun motto was dit. Trouw moet blijken. Trouw in die tijd geschreven zonder W en blijken met een C. Trouw moet blijken. Letterlijk vertaald in 2009. Trouw moet je kunnen zien. Of dat gaat voor je huwelijk, voor je werk, voor je school, voor je vriendschappen, voor je relaties, voor je verantwoordelijkheden, voor je plaats binnen de gemeente. Trouw moet blijken. En trouw is volgens het woordenboek gehecht, verbondenheid tonen, standvastig, maar ook eerlijk. We kunnen God beloftes doen, we kunnen elkaar dingen beloven, maar de dag en de week en de maand daarna zullen duidelijk maken of we werkelijk trouw zijn. Daarom zegt Paulus aan de gemeente Thessalonica, trouw vind je niet bij alle mensen. Maar gelukkig voegt hij eraan toe, maar wel getrouw is de Heer. Ik zei het aan het begin, ik heb het vorig jaar waarschijnlijk ook gezegd. In mijn hart is een diep verlangen om een passie te hebben voor getrouwheid. Een passie om getrouwd te zijn. Elk facet van mijn leven, ook als het stormt, ook als het tegenvalt, ook als het niet zonnig is, wat er ook gebeurt. Ook in elk facet van je leven om trouw te zijn. Psalm 18 vers 26 geeft een prachtige belofte. U bent trouw voor de trouwe. Volmaakt voor de volmaakt. Is een ongelooflijk mooi wiskundig principe in het leven van God. God reageert op onze houding. Als wij zegenen, zegent God ons. De zegenende ziel zal zelf gezegend worden. Sommige mensen ervaren dat nooit, omdat ze ook niks weggeven. Als je geeft, ontvang je. Dat doe je niet voor, maar dat is een Bijbels principe. Als je zaait, zal je oogsten. En als je trouw bent, zul je ook trouw ontvangen. Dus God reageert op hoe wij lezen. Ik ben bijna zover om amen te zeggen. Maar ik moet iets erbij zeggen. In het Hebreeuws is het woord amen afgeleid van hetzelfde woord als er van het woord trouw is afgeleid. En als we amen zeggen, dan betekent het letterlijk zo zal het gebeuren. Dus als we zeggen, Heer, u wil geschieden in de hemel op de aarde. En we zeggen amen erachter. Dan zegt God, oké, mijn wil zal gebeuren. Daar stem je mee. Amen betekent dat je een keuze maakt. Dat je een keuze maakt voor het woord van God. En dat je ervoor kiest om trouw te willen zijn, om trouw te blijven. In de jaren dat ik de gemeente heb mogen dienen, hebben we alle facetten meegemaakt. De grootste vreugde, de diepste verdriet. Ik weet nog goed dat mijn vrouw Nelly tegen me zei toen we begonnen. Je zult alles meemaken. Geboortes, prachtig. Huwelijken, ook sterfgevallen. Het eerste sterfgeval was een van een jonge vrouw. Vrouw van de oudste. 35 jaar. Al die facetten van het leven maak je mee. De vraag is, wat er gebeurt? Ben je trouw? We leven in een tijd waar mensen makkelijk weglopen. En soms verbaasd welke reden mensen gebruiken om weg te gaan uit de verantwoordelijkheid weer neer te leggen. Trouw moet blijken. Trouw aan God. Daar is mijn laatste gedeelte uit het boek Micha. Boek Micha. Micha hoofdstuk 6. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar Micha is net zo'n situatie. Micha de profeet wordt geconfronteerd met een trouweloos volk. De mensen om hem heen zijn trouweloos. De priesters zijn trouweloos. Zo'n ellendige situatie waarin ook die profeten vaak kwamen. Ook dat is weer zo'n situatie. En hij worstelt daarmee en dan zegt hij, wat kan ik dan eigenlijk aan de Heer geven? En dan Micha 6 vanaf vers 6 zegt hij, wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee kan ik hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, eenjarige stieren? Kan ik hem rustgunstig stemmen? Duizenden rammen met olie stromend in 10.000 beek? Moet ik mijn oudste kind geven wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot, van mijn zondig leven? Hij noemt allemaal onmogelijke dingen op. Die geen mens kan geven. Onmogelijk. En moet dat allemaal nou doen? Zoals sommige mensen zeggen, Heer, u mag alles van me hebben. Nou ja, alles. Met mijn mond in ieder geval. God zegt, wacht eens even, Micha. Daar gaat het helemaal niet om. En dan zegt hij vanmorgen tegen elk van ons, daar gaat het helemaal niet om. Je kunt je hart alles beloven, maar waar het om gaat is dit. Vers 8. Het is jouw mens gezegd wat goed is. En je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. In de quote editie van de Blauwe Bijbel, de Blauwe Boek, het boek staat het zo. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en recht bent. En rechtvaardig bent. En uw best doet liefde te bewijzen. En als een nederig mens te leven met uw God. Wat een uitdaging. U heeft al amen gezegd, u heeft zich al verbonden, prima. Want ik wou u vragen, wat zegt u daarop? Dat betekent dat u zegt, oké, daar stem ik mee in. Dat wil ik. God zegt, ik heb helemaal geen behoefte aan allerlei beloftes die je nooit waar kunt komen. God zegt tegen je wat ik wil, recht doen, betekent rechtvaardig zijn, eerlijk zijn, oprecht zijn en trouw te betrachten. En gewoon heel nederig je weg met God te gaan. Is dat niet geweldig? Zo samen bidden. Voordat ik bid wil ik gewoon dit zeggen. Als God nou tot u of tot jou heeft gesproken over trouw. En je zou voor die spiegel staan helemaal alleen. Zonder dat iemand bij je is. En denken, wacht even. Er zijn gewoon stukken in mijn leven waar ik dat niet ben. Misschien in je relatie naar God toe. Of in je relatie naar je man of vrouw. Of je kinderen. Of je ouders. In relatie naar de gemeente. Of je werk. Het heerlijke is dat je vanmorgen terug mag komen bij de trouwe God. Die je van harte wil vergeven. De Elohim, die jou graag en u graag zijn glorie wil laten zien. Maar dat nooit kan doen. Als wij hem niet daartoe uitnodigen en de ruimte geven. Zo werkt dat. Hij is almachtig. En toch vraagt hij om keuzes van ons hart. Als God nu tot jou of tot uw hart gesproken heeft. En dingen heeft laten zien. Misschien is het goed om een moment als dat zo is. We gaan staan en dan wil ik graag voor u en voor jou bidden. Ik ken je naam waarschijnlijk niet. Misschien zou ze je gezicht niet onthouden, maar je staat voor God. En dan tegen de Heere God zeggen, Heer, ik wil het ontrouw in mijn leven, wat er ook is, tot u komen. En naar uw trouwe handen mij uitstrekken. Als je dat wil, je doet het niet voor anderen om je heen. Ga dan staan, dan ga ik samen met je bidden. Vader, ik bid voor de mensen die staan. U kent de vraag van hun hart, de keuze die ze maken en de reden waarom ze die maken. Dank u dat we bij u mogen komen in deze plaats, omdat u van harte vergeeft. Vergeef waar we ontrouw zijn geweest. Het gaat misschien niet om grote dingen, maar misschien om kleine dingen. Misschien wel om dingen die in ons hart ons verdeeld hebben. Dank u wel dat u ons van harte vergeeft. En dat u uw eindig grote trouw en genade aan ons wil geven. Voor wat we, waarin we ontrouw geweest zijn, Heer, vragen we u vergeving. En dank u wel dat u met uw oneindig grote liefde naar ons toe en zegt, ik hou voor je, ik zorg voor je, ik heb je lief. Mijn trouw is onbeperkt voor jou, voor u. En dank u wel dat we die trouw mogen aanvaarden. Voor ons leven, vandaag en de dagen die komen. Om daarmee ook u de eer te geven die u toekomt. Maak ons allemaal trouw, Heer, ook hier in deze plaats, in onze opdracht, ook in deze zomer die voor ons ligt, waarin dingen misschien op een lager pitje gaan, maar laat ons hart branden blijven voor u. Onze trouw onveranderd blijven. Tot eer van uw naam. Amen.